Goedemorgen allemaal in dit nieuwe jaar 2018. U allen veel zegen en heil gewenst. En daar zal straks ook nog wel gelegenheid voor zijn om dat na de dienst elkaar te doen, voor zover het nog niet gedaan had. Hartelijk welkom. Ook de mensen die meeluisteren of het later terughoren via de media. Welkom in deze dienst. We gaan het vandaag hebben over een nieuw begin. Een nieuw begin in het nieuwe jaar met elkaar, waarin we gemeente mogen zijn van Christus en het uit mogen dragen. Daarvoor houden we ook collectes en in het nieuwe jaar willen we het andersom doen. De eerste collecte is voor de diaconie of het doel waarvoor we gaan collecteren en de tweede collecte is voortaan voor de onkosten. Vandaag is de eerste collecte dan voor de zonnebloem. En de tweede voor de onkosten. Er is vandaag ook schrijfactie van Amnesty International. Voor 32 Nubische activisten in Egypte kunt u schrijven die hun recht niet krijgen bij de overheid. Er is maandag 8 januari dorpsgebed in de Magneet om 8 uur 's avonds. Dinsdagmorgen hebben we de Bijbelkring bij de familie van Oost om 10 uur. En woensdagmorgen koffieochtend, 10 uur bij de familie Bolderij. De bloemen, er zijn veel mensen die zich inzetten. U zet zich allemaal in, het is gewoon fantastisch. Maar die willen we dan vandaag even iemand geven die achter de schermen veel doet. Nieske Dijkshoorn, zou je de bloemen mee willen nemen? Voor het werk dat je ons levert. Dankjewel. Kerkbalans is geweest en er was vraag om iets meer bij te dragen vanwege de onkosten die we nu hebben vanwege een pastoraal medewerker. Er is 6,4% meer toegezegd. 47.988 euro. Hartelijk dank u allen. Het gebedsteam is van Helene Doelman en Jaap Strijbis aan naderdienst hiervoor in de gemeente. En de kaars wordt aangestoken door Riet van den Akker. Dankjewel, Riet. Ik zie dat ik helemaal vergeten ben. Jan Korpshoek welkom te heet. Die stond zo hoog op mijn briefje dat ik er gelijk overheen was. Welkom, fijn dat je weer in ons midden wilt zijn. In het nieuwe jaar dat we van jouw verkondiging mogen horen uit het woord. En Suzanne voor de mooie spel. We gaan beginnen met het zingen van lied 513, 1, 2, 3 en 4 staande. Thank you. samen zijn, mogen we weten dat Christus in ons midden is. En we willen beginnen met stilte om zich tot Hem te richten. En we mogen weten dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit meer loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We willen met elkaar zingen lied 766. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aarde ontstond. Wij samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u in ons midden bent. Dat wij samen mogen zijn rondom u, rondom uw woord. En mogen leren en luisteren en begrijpen wat u van ons verlangt. In dit nieuwe jaar altijd weer een moment om even te resetten. Zoals dat bij de Hour of Power vanmorgen werd verteld. Even resetten. Moeten we niet even opnieuw kijken wat belangrijk is in ons leven en wat niet? Dat we even overboord kunnen gooien wat ons hindert, wat ons dwars zit. Dat we even weer teruggaan naar de instellingen zoals u ons had bedoeld als mens voor elkaar. We mogen vandaag dan ook luisteren, Heer, naar Pieter Jan Korps zoekt als hij het gaat hebben over een nieuw begin. Hoe gaan wij weer dat nieuwe jaar in? En we hebben u nodig, Heer, want de aarde kent zijn problemen. En die maken we allemaal mee. We vragen u, wilt u het vergeven wat verkeerd was, wat we niet goed doen? Wilt u ons leiden en bij de hand nemen en het goede doen, dat we dat smalle pad mogen vinden, wat misschien niet altijd even helder is en even duidelijk voor ons. Heer, kom met uw geest in ons midden, dat we mogen weten dat u zich met ons bezighoudt, over ons ontfermt. Dat u met ons meeleeft, meeleidt en ons leiding geeft. Wilt u ook zo vanmorgen, als we het boek openen, ons hart openen, dat we mogen luisteren en begrijpen wat u bedoelt. Heer, geef ons die zekerheid, die kracht, die ervaring, ook deze morgen. En dat bidden wij u om Christus wil. Amen. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Opwekking 123.
Tijd voor het kindermoment, maar hoeveel hebben we er vandaag? Nou, dan begin ik met een klein preekje vooraf. Word als de kinderen. Dus dan zijn we met een hele grote groep. Ik had een paar verhaaltjes voorbereid, want ik wist niet welke leeftijd ik precies zou hebben. Maar, ik zie jullie daar kleuren. Stel nou voor, je krijgt een nieuw kleurboek. Jullie zijn eigenlijk al iets te oud voor kleuren, hè? Maar we doen net of er wat kleine kindjes bij zitten. Zo'n nieuw kleurboek, hè? Zonder ezelsoren, helemaal gaaf nog. Dan is dat een nieuw begin. En het is wel belangrijk met welke materialen je vervolgens aan de slag gaat. Want als je potloden allemaal bot zijn en je wasco's, die zijn allemaal tot onder dat randje van dat papier gekrompen. En je stiften zijn allemaal uitgedroogd. Ja, dan heb je eigenlijk niet het goede materiaal om een goede start te maken, een goed nieuw begin te maken. Dus je moet zorgen dat je potloden geslepen zijn, dat je stiften lekker gevuld zijn met inkt. En dat je wascoats ook, papiertje eraf en slijpen. Nou, dat was voor de hele jonge kinderen. Maar dat zit een beetje in het thema. Ton, die zei het al in zijn gebed. Die heb alweer een preek gehoord vanmorgen. Dat we gereset moeten worden soms. Laat ik een ander voorbeeld nemen van... We krijgen een nieuwe opdracht, allemaal. Dat hoort al een beetje meer bij de jonge mannen daar. Er staan 20 boompjes en die moeten omgekapt worden. En we krijgen een botte bijl om een nieuw begin te maken, om die taak uit te gaan voeren. En met die botte bijl kan je in 10 minuten tijd zo'n boompje omkappen. Maar als je je bijl eerst scherp maakt, dus je slijpt hem, dan duurt het maar 5 minuten om een boompje om te kappen. Ja, het is een sommetje, dus je moet even meerekenen zo meteen. Dus, hoe lang duurt het nou om die bijl scherp te maken? Dat duurt een uur. Dus, als je nou efficiënt met je tijd om wil gaan, je nieuwe opdracht zo goed mogelijk wil vervullen, wat ga je dan doen? Met je botte bijl erin? Of ga je eerst je bijl scherp maken en daarna de boompjes omkappen? Nou, wie rekent ermee? Jij hebt het al uitgerekend? Wat is het antwoord? ...40 minuten meer tijd. Nou, we rekenen even na. 30 keer 10 minuten is 300 minuten met de botte bijl. Met de scherpe bijl eerst 60 minuten om hem te scherpen. Dan 5 keer 30, 150, 210 minuten, 300 minuten. Het scheelt 90 minuten. Klopt dat? Wat zeg je? Je microfoon doet het niet. Waren 20 boompjes. Nou, als je zo ook met mijn preek omgaat straks. Bij voorbaat, dat is wel een goeie trouwens. Hè? Dat vind ik altijd bij iedere preek die u luistert. Het is niet bij voorbaat waar. Hè? Nee, altijd goed luisteren. Zelf toetsen, de Bijbel erop naslaan. Nou, nog één verhaaltje voor ons allemaal dan. Er was eens een timmerman. Een aannemer. Deed mooi werk. Dit vind u veel leuker dan een preek, hè? Ik zie het gewoon. Ja. Maar in zijn vrije tijd maakte hij een prachtige modelboot. Een grote modelboot. Helemaal mooi gevormd. Hij werkte hem ook prachtig af. 2 masten, grote zeilen erin. En hij verfde hem rood, wit, blauw met een prachtige groene streep aan de zijkanten. Hij maakte er een motortje in. Had een afstandsbediening. En hij ging ermee op de Foppenplas. Weet jullie waar de Foppenplas ligt trouwens? Nou, wij allemaal weten nog dat het weiland was, maar jullie weten niet beter dat het water is. Hij ging daar aan de kant zitten, legt zijn bootje in de Foppenplas en begint te sturen. Geweldig, wat een schip. Prachtig, hij manoeuvreert van dingen. Maar het was een beetje onrustig, een beetje onweerachtig. En de boot was op een gegeven moment een beetje ver en het ging niet meer. De afstandsbediening was kapot. Er was storing. De verbinding tussen het bootje en de timmerman was verstoord. Nou, hij liep nog langs de oevers. De dag daarnaast nog wezen kijken en zoeken. Zijn boot, waar hij zo lang aan gewerkt had, was kwijt. Hij vertelt het uiteraard aan zijn vrienden en op een goede dag wordt hij gebeld. Zegt, joh, door een goede vriend, ik zit hier op Marktplaats te zoeken naar een modelboot. Ik zie een foto, volgens mij is dat een foto van jouw boot. Ik stuur de link wel even door. Dus hij stuurt die link door en die man gaat kijken. Hij zegt, joh, zegt die timmerman, dat is mijn boot. Dus hij zoekt het e-mailadres, telefoon. Hij belt die man op die hem in de verkoop heeft. Hallo meneer, wat fijn dat u mijn boot gevonden heeft. En hij komt een hele nare, vervelende, barse man tegen aan de andere kant van de lijn. Huh, je kunt hem kopen. Ja, maar meneer, het is mijn boot. Ik heb hem gemaakt en ik weet precies hoe die eruit ziet. Het is toch rood, wit, blauw met die groene bies aan de zijkant. 2 zeilen. Je kan hem kopen, 100 gulden, 100 euro, neem me niet kwalijk. En nou, dat ging nog een poosje door. Er was geen warmte. Er was maar één manier om zijn eigen boot weer in zijn bezit te krijgen. Dat was door hem gewoon te kopen. Dat heeft hij ook gedaan, die man, timmerman. Heeft hem mee naar huis genomen. Heeft de verbinding. Er stond ook nog in de advertentie zonder afstandsbediening. Dus het kon eigenlijk niet missen. Dus hij heeft dat weer in orde gemaakt. Die connectie tussen de afstandsbediening en het motortje. Heeft hem weer in de foppenplas gelegd. En kon er weer mee varen. In de preek kom ik daar nog op terug. Maar we gaan eerst luisteren naar de schriftlezingen. Nou, u bent wel benieuwd nou, hè?
Het eerste stukje is uit de Heidelbergse Catechismus zondag 1. Zullen velen van u hem wel uit het hoofd kennen? Hij staat hier heel iets anders dan in mijn hoofd zat, maar ik lees dus deze voor. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouw en zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard. Dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Volgende uit Romeinen 8, vers 31 tot 39. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Romeinen 12 vers 1 tot 2. Leef volgens de wil van God. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Tot zover.
Dankjewel, Gree. Ik heb het wel vaker gezegd, als ik kom, hebben jullie geloof ik altijd een extra blaadje in de liturgie, of niet? Of is het wel vaker zo? Aha, gelukkig. U weet vast wel, gemeente van bijzondere aard, wat zal ik er eens van maken? Is het misschien leuker om te zeggen een bijzonder aardige gemeente? Dat is toch veel leuker? U weet vast wel dat ik zelf in een evangelische gemeente kom. En heb ik gekozen voor zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus. Dat is toch leuk? Vind u niet? Ik zat zelf op catechisatie in de tijd van dominee Zonneveld en dominee Makkinga. En toen hebben we een tijdje iemand gehad die catechisatie gaf, een dominee. Volgens mij zat ik te kraken hier. Dat weet je toch? Het gaat goed. Nee, maar ik stond precies op twee panelen en dan hoor ik het zelf, u misschien niet. En er was een dominee op artikel 8, voor degene die nog weet wat dat is. Dat is dus iemand die eerst aan het werk gegaan is en dan een bijzondere roeping voelt op latere leeftijd om alsnog predikant te worden. En die man die zei, we gaan met catechisatie onder andere zondag 1 behandelen en je mag van mij alles vergeten, maar leer zondag 1 uit je hoofd. Maar ik heb begrepen dat er wel meer zijn die uit hun hoofd hebben mogen leren. Ik heb dat gedaan tijdens mijn krantenwijk, ik weet dat nog. Ik reed over de Koning Julianenweg met een briefje op mijn fiets. Ik denk dat ik nog bij Peet en Greet langs gereden ben daar, want ik moest ook helemaal naar de Parallelweg een krant bezorgen. En ik heb zondag 1 toen uit mijn hoofd geleerd. En dat is een... Als we nou een nieuw begin maken, dacht ik de eerste zondag. Zondag. En het is natuurlijk een heel afgezaagd thema, hè? Laten we wel wezen. Een nieuw begin. Dat is eigenlijk is iedere dag is nieuw. Hè? De Bijbel zegt, de goede tierenheid van God is iedere morgen nieuw. Maar goed, een jaar heeft ook een nieuwe start. Dus ik dacht, eerste zondag, zondag 1. En het is een prachtige belijdenis. En... ik dacht, misschien zijn er nog meer kinderen. Ik ga nog even me tot jullie richten. De Heidelbergse catechismus, die dateert van, dat heb ik niet helemaal geleerd, 1563. En hij is in het Nederlands verschenen in 1618. Dat is 400 jaar geleden. Best bijzonder dat een wereld die zo in beweging is, dat we nog een belijdenis hebben van 400 jaar geleden. En die nog niet aan actualiteit heeft ingeboet. 129 vragen met antwoorden in 52 zondagen samengevat. Ja, dat is mijn herinnering aan de zondag 1. En ik heb daar een goede herinnering aan. Ik heb Romeinen 8 daarnaast gepakt als schriftlezing. En als je de Romeinenbrief pakt... pakt. Als je hem beschouwt, moet ik eigenlijk zeggen, dan zie je de eerste 8 hoofdstukken zijn tamelijk theologisch van aard. Daar kan je goed over discussiëren met elkaar. Dan moet je echt het woord induiken, bijbelstudie doen. Wel heel mooi. Romeinen 6, 7 en 8, schitterende hoofdstukken, die gaan over de staat van de mens in zijn zondige, in zijn vleeselijke natuur. Romeinen 7, waar Paulus, ik heb het ooit omcirkeld, 36 keer ik zegt, ik wil dit, ik wil het goede doen en ik doe het verkeerde. En als ik opnieuw probeer, doe ik weer niet goed. En ik, ellendig mens, eindigt hij dan. Wie kan mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Hij komt in zichzelf tegen dat hij een zondige natuur heeft die geneigd is om de dingen te doen waarvan God zegt, doe ze niet. En het wordt een soort noodkreet van hem. Hoe raak ik hiervan verlost? En dan geeft hij zelf ook het antwoord. Zegt hij, God zij dank door Jezus Christus, die mij verlost. En dan komt dat prachtige hoofdstuk 8. En dat gaat dan over het leven door de geest. Over rechtvaardig zijn voor God in Christus Jezus. Romeinen 8 vers 1 is voor mij een tekst geweest die ik lang niet begreep. En op een gegeven moment leek het wel alsof mijn verstand geopend werd, dat ik het ineens zag. Ik dacht altijd, hoe kan ik nou toch rechtvaardig worden voor God? En ik knokte ook, dan moet ik beter worden, een beter mens, beter leven. En ineens ging Romeinen 8 vers 1 open. Als je in Christus Jezus bent, dan ben je een rechtvaardige voor God. En dat is niet vanwege al je goede daden, maar het is vanwege het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Dat was voor mij een doorbraak in mijn geloof. En Romeinen 8 gaat dan verder over het leven door de geest. En eindigt in dat prachtige lied wat Gree net voorgelezen heeft. Wie zal mij kunnen scheiden van de liefde van Christus? Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus. En dan kom ik daar zo meteen nog op terug. Dus dat is dat eerste deel van de Romeinenbrief. Dan heb je hoofdstuk 9, 10 en 11. Dat gaat over het verleden, het heden en de toekomst van het volk Israël. Het lijkt wel alsof het er een beetje plomp verloren tussen staat. Ik ga daar vandaag niet verder op in. Maar dan komt hoofdstuk 12 tot en met het einde, hoofdstuk 16. En dat gaat niet zozeer meer over het theologische aspect, over het juridische aspect. Hoe zit het nou met onze zonde en onze rechtvaardigmaking? Maar het gaat veel meer over hoe mogen wij nu met elkaar omgaan? Hoe kunnen we elkaar lief hebben? Hoe kunnen we elkaar zegenen, vergeven? Hoe kunnen we barmhartig zijn? En er wordt wel eens gezegd dat Romeinen 1 tot en met 8 gaat over de verticale relatie met God. Heel belangrijk om dat op orde te hebben. Om daarvan uit te leven. En dan Romeinen 12 tot en met 16 is die horizontale relatie naar de naaste, naar de mens. En als je ze op elkaar zet, dan heb je het hele kruis te pakken. Het evangelie is niet alleen iets met God. Het evangelie is ook niet iets alleen met mensen. Maar het is God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. En dan heb je hem en verticaal en horizontaal. Zondag 1 zegt het in de eerste zin al. Ik ben niet aan het zingen en toch zing ik. Ik behoor niet mijzelf toe, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Nou, als we onze bijl vandaag willen scherpen, om dat bos efficiënt te kunnen kappen. Als we onze potloden goed willen slijpen, om dat mooie nieuwe kleurboek te kunnen kleuren. Dan is het goed om dat eens vast te stellen. Ik behoor niet mijzelf toe, maar ik ben het eigendom van Jezus Christus. Daar zeg je best een hele hoop mee. Best iets om over na te denken. We zijn geen slaven. Jezus zegt tegen zijn discipelen: ik noem jullie geen slaven. Ik noem jullie mijn vrienden. Dus het is niet zo, we zijn het eigendom geworden van Jezus Christus. En nu gaat de knoet erover. Maar het is wel zo dat hij degene is die ons leven mag aansturen. Als we niet van onszelf zijn. Nou komt dat verhaaltje van die boot terug. U voelt hem wel een beetje komen, denk ik. God heeft ons niet alleen gemaakt. En is ons in de zondeval als mensheid, maar ook als individu, een soort kwijtgeraakt. Hij heeft ons vervolgens ook nog een keer gekocht en betaald. Ook dat hebben we gelezen in zondag 1. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Die nare man aan de andere kant van de telefoon, die zei: je zal ervoor moeten betalen als je je boot terug wil. Zo heeft God ons gemaakt, maar hij heeft ons ook gekocht en betaald. We zijn zijn eigendom geworden. Als we aan het begin van een nieuw jaar staan en onze bijl willen scherpen, ons willen resetten, dan is het goed om dat te bedenken. Dan kan je zelf een volle agenda hebben voor het hele jaar, druk zijn met van alles en nog wat. Maar ik denk dat het goed is om dan even te kijken naar het begin van Romeinen 12, wat Gree ook heeft voorgelezen. Dus na dat prachtige lied, na het vaststellen van die rechtvaardiging voor God in Christus Jezus, uit Romeinen 8, komen die drie hoofdstukken die een ander accent hebben, maar dan gaat het in hoofdstuk 12 weer verder. En dan zegt de apostel Paulus, schrijft daar: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Dus de ware eredienst is niet zondagmorgen om 10 uur. Dat is een fijne bijeenkomst van allemaal mensen die daarnaast als belangrijkste eredienst hebben om hun leven ten dienste van God te stellen. Hij doet dat met een beroep op Gods barmhartigheid, dat appel op u en mij. Hij doet het niet en nou zal je en nou moet je. Hij doet het met een beroep op Gods barmhartigheid. De toonzetting is vriendelijk. Er wordt een appel op ons gedaan. En je mag eigenlijk zelf weten hoe je ermee omgaat. Of je dat serieus neemt of niet. Maar er zit de barmhartigheid van God, de liefde van God. Eigenlijk zegt God, ik heb het allemaal in orde gemaakt voor jou. Ik heb je verlost uit die ellende, uit die zonde. Je mag nu rechtvaardig voor mij zijn. Ik ben zelfs voor jou. Wie zal tegen jou zijn? We hebben het allemaal gelezen in dat prachtige lied. Maar wil je nu met een beroep op mijn barmhartigheid je leven ook in dienst stellen van mij? We komen straks nog op de toepassing. Want hoe doe je dat dan? Maar het is in ieder geval niet alleen naar de kerk gaan. Dat is denk ik wel duidelijk. Dat is een samenkomst. Maar die echte eredienst, die ware eredienst, is jezelf als een levend offer ter beschikking stellen aan God. Waarom staat er nou een levend offer? Er was natuurlijk altijd al een offerdienst in Israël, waarin je kwam met lammetjes, geitjes, duifjes. Ik ken niet alle offers. Maar u kent wel het ritueel, dat bracht je bij de priester. De priester doodde dat dier en dat was dan geen levend offer meer. Daarna was het dood. Maar als je met Christus gestorven bent en met hem bent opgestaan, zoals dat in Romeinen 6 verwoord wordt, dan ben je een levend offer. En dan mag je er dus zijn met al je gaven, met al je talenten, met wie jij bent. Er is maar één uniek exemplaar van jou. En God zegt, wil jij je leven ter beschikking stellen aan mijn dienst? Dat is best een flinke oproep, vindt u niet? Ik ga gewoon naar de toepassing toe. Want hoe pas je dat nou toe? God zegt vanochtend tegen u, bijzonder aardige gemeente. Ik doe een beroep op jou, zegt hij. Wil je jouw leven in mijn dienst stellen als een levend offer? Dus met de uniekheid die jij hebt. Hoe kan je dat nou toepassen? Nou, allereerst lees ik vers 2 uit Romeinen. Er staat, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Dus de apostel zegt hier niet, je moet dat zo, zo en zo doen en dan krijg je een 10. Hij zegt, hij begint met een waarschuwing. De eerste waarschuwing is, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Die wereld, die is in die 400 jaar enorm veranderd. Hè? Ik neem even het uitkomen in het Nederlands van de Heidelbergse catechismus als referentiepunt. In die 400 jaar is die wereld enorm veranderd. En vandaag de dag denk ik dat dat nog steeds exponentieel doorgaat. Allemaal uitdagingen. En je kan overal in mee rennen. Normen vervagen. Van alles gebeurt er. Paulus zegt, laat nou niet die wereld je leidraad zijn. De gekte van de dag. Het nieuws van de dag. Laat dat niet je leiding zijn. Maar verandert door je gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van je wil en wat goed, volmaakt en hem gevallig is. Je moet het dus ontdekken. Het is niet zo dat je een A4'tje meekrijgt en zegt, dit is jouw programma voor 2018. Je moet er naar op zoek. En hoe kan je nou ontdekken wat Gods wil voor jouw leven is? En ik denk, als we niet gelijkvormig moeten worden aan deze wereld, maar ons moeten vasthouden aan God zelf en aan zijn principes, dat we terug kunnen grijpen op zijn woord. Gods woord en Gods geest wil ons helpen om te ontdekken wat de wil van God is voor ons leven. En als hij zegt, ik doe een beroep op jullie, broers en zussen, mijn kinderen, ik doe een beroep op jullie om je leven ten dienste van mij te stellen, dan mogen we proberen te ontdekken wat dat betekent voor vandaag, door ons gewoon stil te zetten voor hem en te vragen, Vader, hoe mag ik vandaag uw dienstknecht zijn? Ik weet voor mijn werk al aardig wat ik morgen ga doen. Ik heb best een heel briefje met actiepunten. En ik kan de dag in stuiven. Ik doe dat eerlijk gezegd ook best vaak. En gauw proberen om die lijst zo snel mogelijk korter te krijgen, want er komen weer nieuwe dingen bij. Maar ik kan ook zeggen, Vader, ik stel mijn leven in uw dienst. Zijn er nog dingen op uw agenda die u vandaag voor mij in gedachten heeft? En dan praat ik niet gelijk over zendingsreizen naar Afrika. Er komen tegenwoordig trouwens meer zendelingen uit Afrika naar Europa dan andersom, maar dat even terzijde. Maar gewoon de kleine dingen. Dingen die God je te binnen kan brengen door zijn Heilige Geest. Dat je mag bidden voor iemand. Dat je iemand mag bezoeken. Dat je iemand belt. Dat je je spaarplan misschien moet doorbreken. En eens even lekker de helft weggeven van je spaarpot. Ik verzin het niet, hè. Ik geef maar wat voorbeelden. Maar wellicht dat dat u weer wat meer op het puntje van uw stoel zet. Wat? Ja, God kan alles van je vragen. Ik ben niet mijn eigendom, ik ben zijn eigendom. Ja, dat betekent dat mijn huis, mijn geld, mijn energie, mijn tijd, alles van hem is. Dan ben ik gewoon een rentmeester. En als hij zegt, joh, die spaarpot van jou, daar wil ik de helft eigenlijk van bij iemand anders terecht laten komen. Ja, dan kan je dat maar beter gewoon doen, toch? En dat is een leuk leven, dat is een mooi leven. Als je zo met je Vader in de hemel mag wandelen, dan is dat niet één samenkomst in de week. Niet dat ik u zo inschat, hoor. Maar dan is dat een dagelijks leven met God, waar je iedere dag mag vragen, Vader, staan er nog dingen op uw lijstje die ik mag doen? En om het nou toch over een boot te hebben, die boot die missen we allemaal wel eens. Misschien wel heel vaak. God raakt niet in de war. Als hij heeft iets op onze agenda heeft staan en we komen er niet aan toe of we negeren het. Maar hij doet wel een beroep op ons. En dat is heel avontuurlijk om zo met God te mogen leven. Om aan het begin van een dag misschien ook eens een keer een leeg vel papier te pakken. Te zeggen, Vader, mijn plannen staan er al. Maar wilt u eens zeggen wat er in uw hart is? Dan kan je de Bijbel lezen. Je kan bidden. Je kan gewoon vragen. En dan komen de dingen in je gedachten. En ik denk, als er dingen in je gedachten komen, dat je moet, alsof je heel zwaar bedrukt wordt, dan mag je dat misschien nog eens opzij schuiven. God is niet zo'n dwinger. Hij doet een beroep op ons. Hij wil graag samenwerken met ons. Maar het is goed om aan het begin van 2018 je bijl weer eens even te scherpen. Te zeggen, Vader, hoe zijn de feiten? Ik behoor mezelf niet toe, ik ben van u. U heeft me gemaakt, u heeft me gekocht en u heeft me betaald. En nu mag ik door uw geest leven. En mag ik elke dag vragen, Vader, zijn er nog dingen die op uw agenda staan? Wilt u mij gebruiken in uw dienst? En misschien is het wel een zendingsreis naar Afrika. Want je hoeft niks uit te sluiten bij God. Maar het zijn vaak die hele kleine dingen waarin hij ons door zijn geest wil leiden. Vaak gaan wij tot God als we grote problemen hebben. Maar wat zou het leuk zijn als er dadelijk mensen zich bij het gebedsteam aandienen en zeggen: ik wil zo graag weten wat God voor mij in petto heeft deze week. Vaak gaan we bidden als we ziek zijn. Als we moeite hebben, als het met de kinderen niet helemaal lekker loopt. En dan willen we graag dat God ons helpt in onze agenda. Maar hij vindt het fijn. Als we hem ook vragen, Vader, wat staat er op uw agenda? Hoe mag ik op die manier een nieuw begin maken aan deze dag? En dan is het leuk, want dan hoef je niet te stoppen met werken, je hoeft niet te stoppen met huishouden of naar school gaan. Of je gewone leven gaat gewoon door. Maar je loopt anders rond. Je bent zijn ambassadeur, je bent zijn vertegenwoordiger onder de mensen. Ik wil het daarbij houden vanmorgen. En ik wil graag met u bidden. Laten we samen tot God gaan, onze Vader. En hem vragen. Lieve Vader in de hemel. Wat is de boodschap van het evangelie toch mooi, Heer. U heeft zo volledig uw deel gedaan. Ons vrijgekocht. Ons overgeplaatst in uw koninkrijk. We mogen uw kinderen zijn, Heer. We danken u daarvoor hartelijk. Daarom zegt Paulus ook niet: ik denk dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Maar hij zegt: ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Zo mogen we vandaag voor u staan, Heer. We hoeven niet weg te kruipen achter een ander. We mogen in uw gezicht kijken. En u ook vragen, Vader, aan het begin van dit nieuwe jaar. Staan er nog dingen op uw agenda? En als u dat vraagt met een open hart. En met een leeg vel papier voor ons, Heer. Dan kunt u dingen in onze gedachten brengen. Door uw Heilige Geest. Misschien moeten we een relatie in orde maken waarvan we weten dat die al heel lang niet goed is. Niet door ons gelijk te halen, maar door vergeving te vragen. Of vergeving aan te bieden. Misschien moeten we erkennen dat we gebonden zijn aan gewoontes die ons leven of ons huwelijk of ons gezin kapot maken. En ermee in het licht komen bij iemand die we vertrouwen. Misschien zet u ons op het spoor van een oude vriend. Heer, ik weet het niet. Maar ik bid u voor iedereen die nu met mij meebidt. Vader, zijn er dingen die op uw agenda staan, dat u het spreekt door uw geest in de harten. Zo mogen we een zegen zijn, Heer, voor onszelf, voor onze naasten, voor onze collega's, voor onze buren, voor de asielzoekers, voor vreemdelingen, voor de mensen in de supermarkt. Overal waar we zijn, Heer, mogen wij de geur van Christus, uw liefde, uitdelen en uitdragen. Dank u wel, Heer, voor dat avontuurlijke leven van dat nieuwe jaar. In de naam van Jezus. Amen. We gaan zingen. Nieuwe liedboek 440. Thank you.
Laten we met elkaar danken en bidden. Vader in de hemel, we willen u danken voor wie u bent en wat u voor ons doet. We willen u daarom loven en prijzen. Heer, we danken u voor een nieuw jaar, waarin we als gemeente mogen groeien, bloeien en u toegewijd zijn als een levend offer. Laat ons ernaar streven uw naam groot te maken. Giet uw geest uit over de kerk, Heer, hier in Maasland en wereldwijd. En maak een einde aan de verdeeldheid. Breng liefde, vreugde, vrede, echt geluk en eenheid door uw geest en de waarde van het Koninkrijk van God. Heer, we danken u voor uw zegen en vragen of we ook een bron van zegen mogen zijn voor onze omgeving en voor de wereld. Heer, zo willen we u ook bidden voor onze broeders en zusters, christenen in de hele wereld, maar in het bijzonder in het Midden-Oosten, die worden vervolgd. We denken met name aan Iran. Heer, wilt u daar zijn? Heer, we bidden u ook voor het werk van Amnesty. Voor acties die worden gehouden voor allerlei mensen die onschuldig in de gevangenis worden gezet. We willen u ook in het bijzonder bidden voor de actie van deze maand, waarbij activisten onterecht zijn opgepakt. Heer, we willen u bidden voor de 32 Nubische activisten. Wilt u de actie daarvoor zegenen en dat de aanklachten mogen worden ingetrokken? Zo bidden we voor alle activiteiten binnen onze gemeente. We danken u ook voor de bijzondere kindermiddag die we hebben gehad in de kerstvakantie met Matthijs Vlaardingenbroek. Dat kinderen en ouders door de boodschap mogen zijn aangeraakt, Heer, en met u verder gaan en verder willen. We willen u ook bidden voor de zieken in onze gemeente. We denken in het bijzonder aan Nel en Wim Neerhof. Heer, Nel is opgenomen in Frankenland en Wim blijft afzonderlijk van zijn vrouw in hun huis aan de Huis te Veldelaan. Heer, wilt u ze troost en kracht geven in deze moeilijke tijd? Wilt u ze zegenen met uw vreugde, vrede en liefde in deze moeilijke tijd? Zo bidden we u ook voor andere zieken in onze gemeente en mensen die rouwen. Heer, tot slot willen we u bidden voor de zegen van Jeruzalem, de vrede over Israël en over Jeruzalem, de stad van de komende koning. We vragen u dit alles in Jezus' naam. Amen. Dan krijgen we nu de collecte. Met dus de eerste inzameling voor de zonnebloem en de tweede voor de onkosten.
Die laatste twee zinnen, die mag u thuis nog zingen. Ja. Ik wil u graag zegenen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus met de zegen uit nummer 3, hoofdstuk 6. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede totdat Jezus komt. Maranatha. Amen.